volgende spreker was de heer Klaassen van de VVD. En de heer Klaassen die begon als volgt.
Laat ik vooropstellen dat ik van mening ben dat de situatie rond de Grote Keizer de belangrijkste oorzaak en aanleiding is tot de huidige toestand. Vanuit dit gebouw als feitelijkheid gaat een besmettende en epidemische invloed uit. Een aantal mensen meent dat je met geweld je tegen een gerechtelijk vonnis en tegen een democratische gekozen overheid kunt verzetten met succes. Als dat daar kan, kan het elders ook.
Hij sprak onder andere ook over de democratische meningsvorming bij de krakers. En dat bestempelde hij als onzin. Klachten over de politie, die waren er wel, maar die moesten we nu maar naast ons neerleggen. Evenals de onzin van professor Bianchi, die het bij de rellen maandagochtend bestormen van de kerk, van de nieuwe kerk, een kwalijke zaak vond. De heer Klaassen van de VVD wilde wel graag van de burgemeester weten waarom hij niet met de eerste en tweede ontruiming bekend was. Conclusie van de heer Klaassen van de VVD die was als volgt.
Concluderend, voorzitter, uw notitie bevat veel waarover verdere discussie nodig zal zijn. Wij menen dat de situaties als rond de Vondelstraat onhoudbaar zijn. Als de wetten worden overtreden, openlijk en met opzet, de openbare orde en het openbare leven wordt verstoord en de democratie gevaar loopt, dan moet in uw opdracht de politie optreden. Omdat ongestrafte acties aan de ene zijde leiden tot ongecontroleerde acties van de andere kant. Zie daarover de gebeurtenis rond de Mozes en de Aaronkerk. Dank u wel.
Later zou voor de VVD nog het woord gevoerd worden door de heer Groothof, maar daar komen we zo meteen nog op. Allereerst kwam daarna de heer Walraven, fractievoorzitter van de CPN. Hij had een vrij lang verhaal en ging uiteraard ook in op het gestelde ultimatum. Waarom kon het slechten van die barricades geen dag uitstel vergen, de heer Walraven?
Waarom, voorzitter, kon dat slechten van die barricades geen dag uitstel dulden? Lag er een collegebesluit dat ze maandagochtend weg moesten zijn? Lag er een besluit van het Openbaar Ministerie? Lag er een opdracht van het ministerie van Justitie of van Binnenlandse Zaken? Wanneer, voorzitter, en waar is dat besluit precies gevallen? Heeft het tijdsultimatum berust op een besluit dat ergens genomen was?
Met andere woorden, heeft Den Haag voor de burgemeester dat besluit genomen? En daar willen we nou toch wel erg graag allemaal een antwoord op weten, en dat komt hopelijk vanavond. De heer Walraven ging even in op de functie die Stad Radio Amsterdam rond het geheel heeft gespeeld. Luistert u naar hem.
Ik heb de ervaring en dat iedereen bij Radio Stad aan het woord kon komen. Als u nu zo over Stad heen valt, dan vraag ik u, heeft het college initiatieven genomen om ook voor Radio Stad te kunnen praten? En hoe heeft het college gereageerd op verzoeken van Radio Stad om te komen praten? Heer voorzitter, de onafhankelijke positie van Radio Stad mag niet worden aangetast. Niet door de gemeente en niet door de Rijksoverheid. Ze mag niet worden belaagd. De persvrijheid moet worden beschermd.
Al dus de heer Walraven. Hij kwam daarna met een hele reeks maatregelen die genomen zouden moeten worden door de gemeente Amsterdam. Ter bescherming van degenen die een woning zoeken. 11 stuks, ik ga ze niet allemaal noemen. Maar het kwam onder andere neer op het snel vorderen van panden. Een fonds aan maken voor de verwerving van panden. Procedures voor het bouwen moeten korter. En er werden een aantal moties door de CPN ingediend, die ze ook al hadden ingediend bij het debat rond de Grote Keizer. De PSP. Namens de PSP sprak mevrouw Els Achterribbe, die begon met de stelling dat problemen van deze aard nooit mogen worden opgelost met geweld. Maar wat kan je anders verwachten van een pacifiste? Zij kwam natuurlijk ook te spreken over dat beruchte ultimatum.
Het is bovendien onbegrijpelijk waar de burgemeester tot onderhandelen geneigd was, waar hij het ook deed en meeging in die onderhandelingen tot zondagavond, waarom dan opeens dat dwaze ultimatum met alle gevolgen van dien? Wie heeft de burgemeester onder druk gezet? Zeg nu duidelijk, wees eerlijk, welke druk heeft hiertoe geleid?
Misschien druk uit Den Haag. Plannen rond het maken van een opvanggebouw voor de pensionen noemen zij meewerken aan speculatie. Cijfers daarover heeft u van Langhorst gehoord daarnet. De partijen waren verschrikkelijk dicht tot elkaar genaderd en vandaar dat ze het ultimatum zo kwalijk vond. Els Achterribbe ging ook nog even in op de rol van Stad Radio Amsterdam.
We vinden het een jammerlijke zaak dat onze regionale omroep Stad op deze wijze via de notitie en ook via derden in de discussie betrokken is. Wij vinden het begrijpelijk dat mensen die verslaggeving doen geëmotioneerd raken als ze mensen in elkaar zien slaan. Dat zou ik zelf ook. Wij denken dat ook het werken als journalist niet waardevrij is. En dat ook de mogelijkheid geschapen is door onze regionale omroep om iedereen aan het woord te laten. Want ook het politiek bestuur is ruim aan het woord geweest. En we vinden dan ook dat we ons niet kunnen verenigen met de manieren waarop er uitlatingen zijn gedaan over Radio Stad. Wij wijzen die uitlatingen van de hand.
Els Achterribbe besloot haar verhaal ook met het afkeuren van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid. Sterker nog, zij diende namens de PSP een motie in waarin staat dat de burgemeester door het stellen van een ultimatum tegen de wil in van de in de commissie openbare orde gebleken raadsmeerderheid in de op gang gekomen de-escalatie heeft doorkruist. De motie spreekt uit dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur en verzoekt de burgemeester daaruit de consequenties te trekken. Dit is dus een motie waarin de burgemeester gevraagd wordt op te stappen. Dat klinkt erg hard, maar deze motie zal zeker niet worden aangenomen, omdat u al heeft gehoord dat de PvdA, CDA en VVD zich achter het beleid van het college en dus van de burgemeester hebben gesteld. En dat is nog altijd de meerderheid. Ik zei al dat Groothof namens de VVD nog even het woord voerde en hij had één concrete vraag aan de burgemeester. Er is namelijk op een gegeven moment overleg op gang gekomen op de vrijdagavond tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Amsterdam. Kwam dat nou uit van het ministerie of ging dat uit van de gemeente? Luistert u naar het antwoord van burgemeester Polak.
In die zin dat de stad, de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, en ik dacht zelfs dat u er zelf bij geweest bent, aan het eind van de vrijdagavond, dus het was dus niet de minister, maar de secretaris-generaal, eind van de vrijdagavond mij gebeld heeft met de vraag, wat is er aan de hand?
De secretaris-generaal belt op met de vraag, wat is er aan de hand? En zo werd er gelukkig nog vanmiddag even gelachen. De heer Groothof ging ook nog even in op de rol van Stad Radio Amsterdam. Begreep helemaal dat er soms erg emotioneel verslag wordt gedaan, maar het was hem toch iets te ver gegaan. Volgens hem had het wel wat minder gekund. Vanavond dus krijgen we de rest van het debat. Dan gaan burgemeester en wethouders in eerste instantie antwoorden op de vele opmerkingen die er zijn gemaakt en op de vele vragen die zijn gesteld. En u heeft het al een beetje begrepen uit wat u van de diverse partijen heeft gehoord. Het gaat dan met name om het ultimatum en de vraag of daar druk door de ministers in Den Haag op is uitgeoefend. We hadden u dat debat dat vanavond en vannacht wordt voortgezet graag in de rechtstreekse uitzendingen aangeboden. Maar het ministerie van CRM heeft niet bewilligd in een verzoek onzerzijds om dit debat rechtstreeks uit te zenden buiten de normale zenduren. Ik kan u wel melden dat u een verslag krijgt van het vanavond te houden debat en vannacht in onze uitzending tussen 12 en 1. Want we zullen dan ook na gaan praten met vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen in de gemeenteraad.
Ja, en al die prijsvraagmensen die nou thuis zitten en denken verdorie. Ja, die prijsvraag, nee, die gaat vandaag niet door. Morgen om 5:00 dan spelen we weer. U zult het begrijpen, die prijsvraag gaat niet door in verband met de tijd die we nodig hadden voor het verslag van de gemeenteraad. Morgen dus tussen 12 en 1 meer.
Ja, daar zijn we weer. Woensdag, 12 maart 1980. Voordat we helemaal 100% beginnen, moeten eerst even de groeten gedaan worden. Hans, pak even een microfoon. Hans, doe
fijn dat ik even in de gelijk laat staan.
Ja, als je dan gaan.
Ja, mevrouw ligt in het ziekenhuis en ik wou er eigenlijk oproepen om met gewapend met ijzeren staven en stokken om eruit te komen. Anders, want ik eet nu al de hele week bij het reformhuis Ruud Krol, maar ik wil ook wel weer eens wat anders hebben. Dus beterschap.
Oké. Okay. Nou, dat was dan voor Inge Dolfer. Panel? Vandaag zitten erin Frank van den Berg, journalist van De Waarheid. Janke Michelt, eindredacteur van Stad Radio Amsterdam. Tom van Dijk, journalist van de Haagse Post. Hans Dulfer, nou die heeft u net gehoord, tenorsaxofonist en vakbondsbestuurder. Jan Haasbroek, directeur VPRO Radio. Hans Knoop, public relationsman en columnist van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Hans Linnekamp, journalist van de Varagids. Jack van der Meulen, strafrechtdeskundige en docent aan de Universiteit van Amsterdam. En Kees Tamboer, als allerlaatste adjunct, redactiechef van het Parool. De onderwerpen zijn objectiviteit in de journalistiek en in hoeverre is de situatie in Amsterdam geëscaleerd. Maar we beginnen met iets anders. Nou, heeft iemand mijn Parool gejat? Want daar stond het in.
Hier.
Nee, ik heb hem al. Nee, dit is hem niet. Nou ja, in elk geval waar het om draait is dat de Partij van de Arbeid die heeft het landelijk secretariaat verkocht. Dat is een heel groot pand voor 1.850.000 gulden. En
Curam, BV aan de Reguliersgracht. Wat dat precies is, weet ik nog niet. Maar volgens de buurtbewoners is de verkoop van het gebouw dat verkocht zou zijn aan een berucht speculant illustratief voor de situatie die door een falend beleid van het gemeentebestuur is ontstaan. Hans Knoop, wat vind je daar nou van? Partij van de Arbeid.
In de lijn der verwachtingen, ik heb hier al meerdere malen voor deze microfoon betoogd dat er geen grotere en gevaarlijkere kapitalisten zijn dan arbeiders als ze daartoe in staat zijn. En dit is een bevestiging van wat ik al eerder heb beweerd. Ik wil erop wijzen dat het FNV een van de grootste economische machten in Nederland is als men het aandelenkapitaal van het FNV tegen het licht zou houden.
De FNV, Hans.
Of de FNV, dat is dan altijd de beweging die het heeft over schandalige speculatiewinsten die door bozaardige ondernemers gemaakt zou worden. De FNV is waarschijnlijk de grootste ondernemer in Nederland en is waarschijnlijk ook de grootste speculant in Nederland. We hebben het verhaal hier in Nederland gehad, zelfs in Amsterdam, over meneer Pelle Mug, die een deel van zijn huis aan een bordeelhouder heeft verhuurd, omdat hij zo'n hoge huur wou betalen. Ik vind dat wat meneer Pelle Mug privé mag, mag zeker zijn partij, en die heeft een grote winst gemaakt. Hopelijk dat die winst niet zal resulteren in verkiezingswinst. Ik hoop dat de kiezers dat zullen onthouden en dat de speculatiewinsten van de PvdA geen gelijke tred houden met stemmenwinsten.
Kees den Boer van het Parool.
Nee, ik ben hier gekomen om te praten over objectiviteit in de journalistiek. Ik vind dit zulke flauwekul die Hans Knoop verkoopt. Daar moeten mensen gewoon niet op ingaan. Doe ik dus niet.
Iemand anders?
Ik vind het wat stellig gezegd dat dit flauwekul van Hans Knoop zou zijn. Hans Knoop vermeldt een aantal feiten en verbindt daaraan conclusies. En hoe kun je dat nou karakteriseren als flauwekul? Het lijkt me te ontwijken van een aantal door Hans Knoop naar voren gebrachte feiten.
Kees den Boer.
Ik zal nooit ontkennen dat er geen verschil bestaat tussen rijke en arme mensen waar het betreft ethische opvattingen, en dat iedereen op een ogenblik zal proberen de dans te ontspringen of ergens een slaatje uit te slaan. Maar als Hans Knoop zegt dat de grootste speculanten zijn de Partij van de Arbeid of de Arbeiders of de FNV, dat slaat nergens op, dat is flauwekul en daar moet je gewoon niet op ingaan.
Tom van Dijk.
Ik had meer andere informatie. Voor die Curam BV, dat zou een speculant zijn en zo. Ik heb, Herman Vijs, eigenlijk, ik heb hem daar even bij geholpen. Die hebben dat, we hebben geprobeerd het uit te zoeken. Blijkt die Curam BV een betrekkelijk klein bureautje is. Met veel kleine huisjes die variëren tussen de 15.000 en 80.000 gulden. Een beetje Jordaans schinkelkade. Toch een hypotheek of een rente of een lening bij Pierson Helding en Pierson van bijna 2 miljoen. Het is een jonge jongen die aan het omhoog komen is. En ik heb een beetje de indruk, we hebben het verhaal ook laten liggen, ik heb een beetje de indruk dat de buurtgroep zich hier iets drukker om maakt dan in feite aan de gang is. Dat zeg ik helemaal niet omdat de PvdA mijn vriendjes zijn hoor, maar om toch iets weer in het rechte spoor te trekken. Want Amnesty International zou het eens gekocht hebben, of tenminste het is aangeboden aan Amnesty International, maar die vonden het iets te duur. Maar toen is er wel degelijk van een redelijk schappelijke prijs gesproken. Een schappelijke prijs binnen het kader van wat dan huizen waard zijn in Amsterdam. Want de PvdA is weer niet zo aardig dat ze het weggeven natuurlijk. Dat kan ik maar aan één kant ook wel weer voorstellen hoor.
Ja, nou ja.
Maar bedoel, het is dus een beetje, vind ik, het hele bericht is het lichtelijk opgeblazen geloof ik.
Ja,
qua objectiviteit in de journalistiek zeg ik dat er even bij, want ik had veel liever gehad dat het wel.
Eén ding is zeker, als het afdelingskantoor van de VVD zou zijn geweest, zou het de opening van alle kranten geweest zijn.
Nou, daar gaan we naar.
Nee, dat is toch volstrekt de flauwekul.
Nou, zeker niet van de Telegraaf bijvoorbeeld.
Nee, die zou de prijs waarschijnlijk te laag gevonden hebben.
Dan gaan we naar de objectiviteit in de journalistiek. Objectiviteit in de journalistiek. Want mede naar aanleiding van de verslaggever van Stadradio Amsterdam tijdens het roerige weekeinde in de Vondelstraat is er door de pers druk geschreven en gesproken over het fenomeen objectiviteit. Over de verslaggeving van Radio Amsterdam zelf zullen we het vanavond maar niet hebben. We kennen zo langzamerhand alle meningen daarover. Er is veel over geschreven. Maar ik wil, we willen maar eens proberen het begrip objectiviteit in een groter, breder kader te passen.
Daarom eigenlijk maar de eerste vraag. Wat is objectiviteit, Kees ten Boer? Je kijkt naar me, dus jij mag dan ook onmiddellijk als eerste erin.
Ja, objectiviteit in de journalistiek bestaat niet. Het zal je een beetje verbazen dat ik dat zeg, maar... Want je hebt me uitgenodigd als een tegenstander van gekleurde journalistiek.
Nee, nee, nee.
Wat,
dat
ik,
is niet waar.
Wat nee, ik niet
nee,
ben.
Nee, nee, maar dat is ook niet waar wat je zegt. Ik heb je uitgenodigd als een journalist van het Parool.
Er wordt in mijn ogen een onjuiste tegenstelling gemaakt tussen objectiviteit en subjectiviteit of gekleurdheid. De tegenstelling moet daarentegen zijn, in mijn ogen. Eerlijkheid, integriteit en eenzijdigheid. Dat is de tegenstelling van journalistiek. Want wat, ik ben eindredacteur bij het Parool. Wat doe ik? Ik krijg een, dagelijks een hele massa op mijn bureau en dan maak ik een selectie uit. Niet, doe ik niet alleen, doe ik samen met een heleboel anderen. Maar we maken een selectie. Alleen al selecteren is een subjectieve bezigheid. Bovendien, het Parool is opgericht in de oorlogsjaren. Dat was geen objectieve handeling. Dat was een zeer subjectieve handeling. Mensen deden dat met een bepaald doel. Dat staat ook in de statuten van het Parool. Het doel is radicale vernieuwing van de democratie in sociaal, economisch en staatkundig opzicht.
Mag je het dat toch wel eens van het statuut aanhalen?
Nee, wacht, dat is flauwekul. Dat is, ik wil alleen maar even zeggen, beste Tom van Dijk, dat objectiviteit in de journalistiek niet bestaat. Wat wel bestaat is volstrekte eerlijkheid. Het weergeven van feiten, het weergeven ook van opvattingen, zelfs van tegenstanders, zonder ze onmiddellijk een odium op te stempelen of wat dan ook. Dat is, en ik zeg niet dat dat het recht van de journalist is, er wordt te weinig over journalistiek nagedacht, vind ik wel. En alleen al de vraagstelling van jou toen je me maandag opbelde, vond ik al heel onjuist.
Wat was dat precies?
Nou, dat ik moest komen praten over objectiviteit in de journalistiek. Het gaat namelijk helemaal niet om het recht op vrije meningsuiting van journalisten. Journalisten zijn onbelangrijk, zijn media, zijn tussenpersonen. En moeten zich dus wat meer daarop bezinnen dat ze tussenpersonen zijn. Veel belangrijker dan het recht op vrije meningsuiting is het afgeleide daarvan, het recht op vrije meningsvorming. Mensen hebben recht op alle feiten. Hè? In een zo overzichtelijk,
nee, wacht even, daarom ga ik even korter in op wat je zegt. Op alle feiten. Het Parool opent vanavond met gekraakte speculatiepanden ongemoeid laten. PvdA-fractie dient motie in tijdens debat over het Vondelstraat. Het hele stuk op de voorpagina betreft de Partij van de Arbeid. Zijn dit alle feiten dat jullie te melden hebben?
Nou, kijk, ik denk dat de Partij van de Arbeid of de eerste of de belangrijkste spreker is tijdens het raadsdebat dat vanmiddag begonnen is. En ik zou je adviseren morgen, ik zou alle burgers...
En dat weet het Parool van tevoren al een dagje.
Ja, luister nou.
Want dat stuk is natuurlijk gemaakt voordat het raadsdebat begon.
Dat stuk, dat is... Die motie, die...
Maar voordat jullie dus goede... wisten wat er gezegd werd in het raadsdebat, wisten jullie dat de PvdA het belangrijkste inbreng had daar?
Nou, kennelijk. Kijk, de PvdA is de grootste partij in Amsterdam. Is een hele belangrijke partij. Heeft de meeste vertegenwoordigers in het stadsbestuur.
Dus het gaat niet om de inhoud, maar om het aantal zetels.
Nee,
dat maakt uit wie de grootste plek.
Frank van den Bergen tegen Kees ten Boer van het Parool.
Luister nou even, ik denk dat de CPN in de raadsfractie een bepaald standpunt heeft, zal innemen. Dat is mij niet bekend nog.
Daar wil ik op inbreken, want de Volkskrant, Theo Temmink, heeft wel, in tegenstelling dan blijkt nu tot het Parool, heeft zich geïnformeerd bij de diverse partijen wat hun standpunten zullen zijn bij het debat wat vanmiddag en vanavond zal plaatsvinden. Het Parool heeft dat dus kennelijk niet gedaan, begrijp ik nu uit jouw woorden?
Ja. Moet je luisteren, er werken bij het Parool 100 journalisten. Hè? En als je me gaat vragen, hiervoor draai je wat iedere journalist precies doet en hoe die het doet. En dat is
nee, we hebben nu niet over de technische.
Je moet niet over een geval praten. Ik wou net zeggen, toen werd ik onderbroken, Ik beveel iedere burger van Amsterdam aan om morgen het parool te kopen. Dan zal hij lezen.
Dan zou je daar dus ook.
Ja, ik bedoel, van de gelegenheid gebruik maken die daar. Dan zal hij lezen.
Nee, dat is een socialistische kant. Dat is een socialistische kant.
Dan zal hij weten wat hij moet weten van de
volksraad. Dan zal hij lezen in tegenstelling tot wat in de waarheid staat. In tegenstelling tot wat in Nieuws van de Dag staat. Zal hij lezen wat er tijdens het raadsdebat over de Vondelstraat-affaire gebeurd is. Wat er gezegd is.
Hans Dulfer. Ja, er wordt steeds gekoketteerd met het idee dat kranten en radiozenders zo, dat die objectief zouden moeten zijn. Of dat ze, wat net gezegd is, meneer wil het niet objectief hebben, maar die wil dat ze al die meningen allemaal zo keurig weergeven. Nee, dat ze ook, dat heb je zelf gezegd, de voorstanders en de tegenstanders moeten gelijk aan het woord komen.
Eerlijk,
ik moet je zeggen, dat merk ik al een jaar of 10, 15 in de hele wereld die daarover gaat. Dat is een soort verschuiling om aan de algehele macht te komen. Men wil daarmee zeggen van kijk, als je maar iedereen aan het woord laat, als je maar iedereen wat over vertelt, dan ben jij de eens alleen zaligmakende krant of de alleen zaligmakende radiozender. En daar is bijvoorbeeld de Telegraaf, die is er sterk mee bezig geweest een tijdje, zomaar op één pagina de voorstanders en de tegenstanders, om een zogenaamd idee van objectiviteit te geven. Maar ik vind dat de radio of kranten, die hoeven helemaal niet objectief te zijn. Die kunnen toch doodgewoon hun mening en in een strijd of zo kunnen ze toch hun mening geven.
Ja, maar wiens mening? Van een journalist?
Natuurlijk, van een journalist. Die mag je toch geven? Waarom mag je die niet geven?
Waar staat een journalist daarvoor?
Hé, luister eens, je moet wel in de microfoon spreken, want anders verstaat niemand. Hans Knoop.
Nou, Tamboer mag het dan niet met mij eens zijn. Het zal hem nog meer tot woede doen ontsteken als ik zeg dat ik het dan wel met hem eens ben.
Oh nee, Hans, dat weet ik toch.
Maar ik geloof dat de discussie niet over objectiviteit gaat. Die discussie die is al zo oud als de journalistiek oud is. Zolang er kranten verschijnen, zijn er mensen die zeggen dat een krant niet objectief is. Je moet een onderscheid maken tussen bladen die objectiviteit of feitelijkheid nastreven. En daar misschien niet altijd in zullen slagen. Tot zo'n krant reken ik het parool. Dat is een krant die probeert feitelijk te zijn. En dat kan de ene dag voordeliger uitpakken dan de andere. Ik ga er in ieder geval vanuit dat als het onvoordelig uitpakt, dat niet de intentie van het parool geweest is, om niet feitelijk te zijn. Maar daarnaast zijn er een aantal media in Nederland die van hele andere uitgangsvormen uitgaan. Bijvoorbeeld de VPRO, bijvoorbeeld Radio Stad. Ik vind de mening van de hoofdredacteur van deze omroep, Leo Jacobs, dat Radio Stad wel objectief tijdens de Vondelstraat kraaktoestanden zou hebben gehandeld, die vind ik volstrekt onwaar. Ik vind dat de radiostad uiterst subjectief te werk is gegaan. Maar ik misken helemaal niet het feit dat de radiostad daar misschien best gerechtigd toe zou zijn.
Ja, wat bedoel je met subjectief? Bedoel je dat we daar bepaalde mensen niet aan het woord hebben gelaten?
Nee, laat me even aanspreken. Er is een tendens bij vele media om te zeggen, er wordt zulke eenzijdige berichtgeving door andere media verstrekt, dat wij vinden dat we die balans weer in evenwicht moeten brengen door ook vanuit één invalshoek te berichten. De VPRO bijvoorbeeld is zo'n omroep. Ik heb een zeer felle discussie met de VPRO gehad over wat ik dan vond een zeer eenzijdige berichtgeving over het probleem van de Palestijnen. En de VPRO heeft in die discussie openlijk erkend dat ze eenzijdig in dit onderwerp te werk zijn gegaan, omdat ze vonden dat het nodig was. Ze zeiden er is naar onze oordeel aan de andere kant onder het mom van objectiviteit, let wel, onder het mom van objectiviteit, ook eenzijdigheid betracht en wij vinden het onze taak om die balans weer in evenwicht te brengen. Nou, ik vind dat op zich het goed recht van een omroep, ik vind het ook het goed recht van Radio Stad om dat te doen, maar zeg dan niet dat je objectief bent. Wat dat betreft neem ik dus Radio Stad niet kwalijk, ik neem alleen Leo Jacobs kwalijk dat hij toch probeert het odium van objectiviteit te handhaven.
Je zegt eerst van het woord objectiviteit bestaat helemaal niet.
Nou, feitelijkheid, noem het evenwichtigheid.
Evenwichtigheid. Tom van Dijk, die heeft iets over evenwichtigheid.
De vaststelling is wel gemaakt. Objectieve journalistiek bestaat er niet, voorkomen niet eens. Dat zegt Hans, geloof ik, en dat zegt Kees ook. Nou, dan komt het volgende punt. Wat is dan eerlijkheid in de journalistiek? Nou, eerlijkheid in de journalistiek is dat de journalist niet schrijft dat de zon schijnt buiten als het regent. Dat lijkt een hele keurige vaststelling, maar die vaststelling neemt tegelijkertijd een ontzettende hoop moeilijkheden met zich mee. Want je schrijft dus, helaas schrijf je het Parool en allerlei andere bladen en kranten niet alleen het weerbericht in hun kolommen, maar veel andere dingen. Een volgend voorbeeld nemend, als we het moeten hebben over, ik zal het bij een eenvoudige voorbeeld hebben, over het gezicht van Van Agt. Stel voor dat wij daar een stuk over zouden willen schrijven. dan blijkt dus dat die eerlijkheid, als ik dus schrijf over dat ik vannacht een hele rare, nare kop vind hebben, dan kan ik daar volkomen eerlijk in zijn. Maar er zijn mensen die waarschijnlijk van de man dromen als de prins uit 1001 Nacht die hen komt bezoeken. Hiermee blijkt het grote probleem. Dan heb ik het nog niet eens over de politiek van vannacht, want daar kan je ook nog zeer van mening over verschillen.
Opinieweekblad? Ik heb een opinieweekblad.
Daar kan je dus zeer van mening verschillen over
hoe... Nee, de grappen over uiterlijk mogen niet.
Nee, maar ja, ik gaf een eenvoudig voorbeeld over hoe het zou moeten. Wij beschrijven bijvoorbeeld in een weekblad wel eens hoe iemand eruit ziet. We beschrijven ook zijn politiek, maar ik wil het een beetje eenvoudig.
Een beetje serieus.
Ik wil het een beetje eenvoudig.
Ja, luister eens, Kees, even. Je hebt nu... Ik wil even één moment. Ja, natuurlijk. Maar daarom een discussie. Je hebt nu tot 3 maal gezegd dat 3 verschillende mensen flauwekul verkondigen. Nu moet iemand serieus zijn. We begrijpen allemaal dat jij de meest serieuze jongen die hier aan tafel bent, maar toch enig respect voor andermans mening opbrengen, want dat is net wat jij verkondigt, dat je respect voor andermans meningen probeert
te brengen. Dat vind ik nou objectieve journalistiek.
Nou, ik zal nog een voorbeeld geven, voor ik naar een soort algemeen stelling wens te komen, voor zover ik die nog uit de mond krijg, maar nog een voorbeeld geven. We hebben dat geval gehad met die woningvoorraad hier in Amsterdam, waar toen er de eerste grote keizeractie was, kwam er onmiddellijk van de gemeente een bericht hoeveel jeugdwoningen er wel niet waren aangepakt, al waren gebouwd. Pas enige dagen later bleek dat daar in de getallen zaten van het jaar daarvoor die niet waren afgebouwd en het jaar daarvoor niet waren afgebouwd, zodat er een zeer geflatteerd cijfer ontstond. Nou, je kan je voorstellen dat niet elke krant de tijd heeft om zo'n bericht meteen te verifiëren. Maar je kunt je toch ook voorstellen dat bij een krant een gezonde, kritische geest moet heersen, waardoor zo'n bericht niet meteen geloofd hoeft te worden, waardoor zo'n bericht tussen aanhalingstekens komt te staan. Nou, er zijn dus, en ik wil helemaal geen namen noemen, er zijn dus gewoon, als je het spectrum van de kranten ziet in Amsterdam die dat bericht hebben gebracht, en iedereen heeft het bericht gebracht, zie je in dat spectrum, dus binnen die zogenaamde eerlijkheid, en ik noem het dan eerlijkheid plus subjectiviteit, zie je een ontzettende verschuiving optreden hoe kranten zo'n bericht brengen. Daar gaat het om in de journalistiek. Iedereen maakt zijn keuze, elke journalist en elke krant als samenstel van journalisten maakt een keuze uit de dingen die hen wordt aangeboden. Binnen die keuze zijn er dus ontzettend veel mogelijkheden om een krant te maken tot wat hij is. Om bepaalde dingen voor te laten gaan, om autoriteiten meer aan het woord te laten dan de tegenpartij die moeilijker te vinden is. Of omgekeerd. Nou, het komt dus hierop neer.
Nu even concreet, want dit is zo als een
vraag. Jij was even weg met je glas wijn.
Nee, maar ik bedoel, we praten niet alleen
over onszelf. Een hele hoop mensen precies begrijpen wat er aan de hand is.
Ja, geef dan een concreet voorbeeld.
Als je de keuze moet maken tussen wie je aan het woord laat, daarin zit de subjectie. Daarin zit ook gewoon het verschil tussen de ene...
Subjectie?
Daarin zit de eigen keuze van de verslaggever of je de een belangrijker vindt of de ander. En daarin zie je het verschil in kranten optreden.
Frank van den Berg.
Ja, volgens mij is het probleem, kijk, Kees en Boer zegt nou, mijn krant is uiteraard niet objectief en subjectief, maar we geven allerlei meningen. Volgens mij is dat volstrekt niet waar. Is het een verdoezeling van wat er aan de hand is bij het Parool en bij de meeste andere dagbladen in Nederland. Wat het Parool doet en wat de meeste andere dagbladen doen, dat is bepaalde interpretaties als feiten geven die geen feiten zijn. En dat zijn dan inderdaad interpretaties van machtsorganen. Bijvoorbeeld het Centraal Planbureau. Als die met een berekening komen en daar staat in, we moeten allemaal in Nederland bezuinigen, alleen de winsten moeten stijgen, want dat is goed voor het nationaal belang. Nou, dat wordt gepresenteerd als een feit. Dat zijn gewoon keiharde feiten, zijn dat keiharde cijfers, keiharde berekeningen. En zo brengt het Parool ook. Keiharde feiten wijzen uit, we moeten bezuinigen en de winsten moeten omhoog. Wanneer in de Vondelstraat-affaire, burgemeester Polak, wanneer in de Vondelstraat-affaire burgemeester Polak zegt, de ontruiming van het pand Vondelstraat, daar kon ik niks aan doen, dat was een zaak van het Openbaar Ministerie, van de Justitie, en dat is nu eenmaal zo geregeld in de Nederlandse wetgeving en daarmee uit, hè, dan wordt dat gepresenteerd als een feit. Maar wanneer je de boel gaat onderzoeken en wanneer je opstelt aan de andere kant, namelijk aan de mensen die juist actie voeren tegen dit soort feiten, dan blijkt dat er ook een heleboel andere mogelijke meningen net zo hard op andere feiten gestoeld kunnen worden dan die hier als feit gepresenteerd worden. En dat is het punt. Het Parool doet net, en de meeste andere kranten trouwens, alsof zij feiten presenteren,
maar het zijn geen feiten, het zijn meningen. Laat het woord opstelt achter.
Nee, Kees, luister nou, hallo heren, anders,
niet opstel achter.
Hans, anders zit ik, ja.
Kees ten Boer, die wilde.
Ja, dit is echt onzin. Ik bedoel,
deze serieus. Weet je, flauwkul een bepaald soort levenslust is.
Neem nou dat voorbeeld van het Centraal Planbureau.
Jij bent ook economisch.
Daar ben ik. Daar ben ik erg in geïnteresseerd.
Ja, je ook een economische man.
Ik meen zelfs dat het parool nogal veel werk gemaakt heeft.
Ja, van de discussie daarover.
Ga nou even je mond, jongen.
Ja,
van berekeningen die niet door het Centraal Planbureau gemaakt worden, die er zelfs tegenin gingen. Ja. Het parool heeft er zelfs heel veel werk van gemaakt, van allerlei mensen die het niet met het Centraal Planbureau eens zijn en andere modellen in de computer gestopt hebben,
maar
aan het woord te laten. Ik bedoel, het is allemaal zo'n flauwekul, maar ik vind wel dat je moet proberen weer te geven dat het belangrijk is dat het voornaamste rekencentrum van de overheid tot bepaalde conclusies komt. Dat is in mijn ogen voorpagina nieuws. Dat rekencentrum, dat is opgericht door de socialisten. Dat is voortgekomen uit het plan van de arbeid. Dat is door Tinbergen de reactie na de oorlog door de strot gewrongen.
Kees, dit voert erg ver. Laat me nou even.
Jawel, dat voert erg ver. Maar ik wou alleen maar zeggen dat het. Ja. Bedoel, als het parool op die manier wordt aangevallen. Ik vind het best hoor, maar het is alleen maar reclame voor het parool.
Nee, maar wat nou de discussie is.
Nee, Jan Haasbroek gaat nu.
Ja, ik wil even terug naar de discussie. Kijk, objectiviteit, eerlijkheid, evenwichtigheid. Dat zijn mooie en dikke en abstracte woorden. En daar kom je niet veel verder mee. Kijk, wat kranten doen en wat omroepen doen. Het parool, een stad, et cetera. Dat zijn verschillende dingen. Dat is stem geven aan mensen die geen stem hebben. En de een doet dat op pagina 3 en de ander doet dat in een belangrijk deel van de zendtijd of in een minder belangrijk deel. Wat ze verder doen is communiqués geven, gewoon kritiekloos. Als ze zeggen dat speelt vanavond daar, nou dan wordt aangenomen dat het daar speelt en het wordt verteld. En door stad en door het parool. Stad veel mooier kan dan het parool, en dat komt omdat het radio is. Dat is reacties laten horen van mensen. Dat is op een ingezonden brievenpagina toch altijd aan meer beperkingen gebonden dan wanneer die mensen emotioneel aan het woord hoort. En het goede van stad is dat ze die mensen eerder aan het woord laat naarmate wanneer ze zelf aan kritiek blootstaat. Naarmate ze meer aan kritiek blootstaat, laat ze die mensen ruiterlijker aan het woord. Dat is de kracht van stad. Wat ze verder doen, dat is de politie in de gaten houden als die met gigantisch geweldsinstrumentarium de straat op gaat. Dat is heel goed, daar mogen ze ook emotioneel bij zijn, dat is prima. En verwijten van eenzijdigheid van de kant van gekwetste politiebonden of van de kant van autoriteiten zijn echt ontzettende flauwekul. Want als stad zich aanbiedt als communicatiekanaal tussen de overheid en tussen de krakers en de overheid maakt daar geen gebruik van, dan moeten ze stad geen eenzijdigheid gaan verwijten. Dat is een hele doorzichtige truc, dat is ontzettend kinderachtig. En als het parool in deze situatie anders opereert dan stad, ja, dan is dat gewoon kinderzin. Het zijn concurrerende media en het is leuk als er eenmaal een veldslag is, dan kan stad, die kan daarbij zijn, die kan op het moment zelf in de lucht zijn. Heeft toevallig niet de pech gehad van de stakingsacties van de FNV, kon het weekend in de lucht blijven en heeft dat gewoon goed gedaan.
Ja, Jan, maar je zei bij het begin van je verhaal terug naar de discussie en dat wil ik dan nu echt gaan doen, want we hebben het niet over wat stad wel of niet gedaan heeft en of wat het parool wel of niet gedaan heeft. We hebben het over het begrip objectiviteit en vastgesteld dat het niet bestaat, want er worden toch weer allerlei dingen door elkaar gehaald. Eenzijdigheid en objectiviteit, dat zijn twee, althans voor mij, twee heel andere grootheden. En ik denk dat we misschien meer op het pad komen waar we het over willen hebben als we het woord objectiviteit even loslaten. Ik geloof dat dat onbevooroordeeld heet te zijn. Nou, dat is dus niemand, dat hebben we al vastgesteld. Maar het toepassen van hoor en wederhoor, dat schijnt dan ook een soort heilige schrift te zijn. Waar iedereen zich zoveel mogelijk aan hoort, maar ik geloof dat juist daarom de schoen wringt. Want hoor en wederhoor, dat zijn twee woorden die in opvolging staan. Hè? Je hebt eerst hoor en dan wederhoor. Je begint met hoor toe te passen en het is nou maar juist waar je begint. Waar je het hoor toepast en waar je later een wederhoor toepast of tegelijkertijd.
Bedoelt,
het wederhoor is altijd in het nadeel.
Je bedoelt meneer A zegt dit en dan kan meneer B daar iets
van. Als een krant iets schrijft over mij, schrijft van die Carmichelt nou wat die allemaal uitgevreten heeft, dan staat dat daar, zwart op wit. En dan mag ik aan het eind zeggen dat het niet waar is. Maar iedereen loopt gliffend met die krant onder zijn arm, want ja, die Carmichelt, natuurlijk zegt hij dat het niet waar is. Logisch. En ik denk dat dat het punt is. Waar begin je? En ik denk dat daarin de media verschillen. wat hun opstelling betreft. Dat dat het kernpunt is.
Mag ik iets zeggen over het verschil tussen de media eigenlijk? Want ik vind het toch wel, wel belangrijk. Het verschil tussen het Parool en Radio Stad is dat het Parool... dat de Amsterdammers niet alleen op het Parool zijn aangewezen. Als het ze niet bevalt, de berichtgeving in het Parool... dan kunnen ze de waarheid kopen. Ik zou het ze niet aanbevelen. Of ze kunnen de Telegraaf kopen. Dat zou ik nog afschuwelijker vinden.
Er is een
andere mogelijkheid. Radio Stad is iets anders.
Nee, het flauwekul. Nee,
laat me nou even uitpraten.
Als
VPRO-lid. Als overtuigd VPRO-lid zeg ik, kijk, ik kan altijd, als het me niet bevalt, kan ik lid van de VARA worden. Of kan ik desnoods lid van de NCRV worden, uit welk nest ik kom. Bij Radio Stad kan ik alleen maar de knop omdraaien. En dat is het ergste wat er is. Ik kan me alleen maar, als het me niet bevalt, afsnijden van het nieuws.
Ja, maar dat is wel onzin. Je kan ook namelijk, als je Radio Stad hoort, kan je het ook aanhoren. En je kan het ook zelf beter weten namelijk.
Nee.
Weet je, iedereen denkt altijd maar, als hij naar dat soort dingen moet luisteren, dat hij naar de nieuwsdienst luistert.
Nee,
dat is onzin.
Je kan het gewoon
beter weten. Klaar.
Maar ik trap niet in de val dat je als paroollezer eventueel daarnaast de Telegraaf hebt en niet Radio Stad zou hebben. En dat je als Radio Stad luisteraar, als je de knop dichtdraait, geen andere mogelijkheden meer zou hebben. Er is een totale veelheid van media-aanbiedingen, kranten, radio, televisie, nationaal, regionaal, etcetera. En er is een totaal opinieklimaat. En het voordeel van Stad was dat ze tijdens deze acties het meest direct en het meest langdurig die acties kon begeleiden.
Alles zou toch veel duidelijker zijn als alle media die er zijn, kranten, radio, inderdaad eenzijdige berichtgeving gaven. Dan hoor je van alle kanten hoor je iets. Nou probeert iedereen de gulden middenweg te hebben, dus je hoort van niemand iets. Dat is vervelend.
Ja, maar ik wil even herhalen, want ik heb een vraag gesteld waar ik eigenlijk geen antwoord op heb gehad. Er zijn in Nederland media, en die vind je dan met name bij de radio en tv en ook een aantal zeer geëxponeerde weekbladen, die zeggen, wij streven geen evenwichtigheid na. Wij vinden dat er zoveel onevenwichtigheid is en dat er al vanuit andere bladen zo eenzijdig wordt gerapporteerd dat het onze taak is om dat ook te doen, maar vanuit een andere invalshoek, om het totaal aan informatie, weer een evenwicht te brengen.
Jij probeert de discussie toch terug te brengen naar iets wat we nou geconstateerd hebben, dat er geen bladen zijn, nog omroepen die objectief zijn. Alleen de ene is er expliciet in en die zegt van, wij zijn niet objectief, en de andere probeert het gewoon te verhullen. Die probeert het in allerlei moeilijke zinnen.
Het Parool met alle kritiek.
Dat
vind ik inderdaad een kernpunt wat je nou zegt. Ik vind het ook altijd weer gek in die discussies dat journalisten ten koste van god weet wat tot bloedens toe bereid zijn om een soort decorum op te houden, alsof de feitelijkheden het voornaamste zijn en alsof die feitelijkheden heilige waarheden zijn. Terwijl Kees... flauwekul wat je zegt. Ik wil even uitspreken.
Vermoord zijn ze daarvoor.
Daar ben ik volledig met je eens. Ja, sommige mensen
zijn opgericht in de oorlogsjaren.
Het Parool is niet meer wat het in de oorlogsjaren was, jongen.
Daar zijn mensen voor vermoord.
Het Parool is helaas niet meer wat het in de oorlogsjaren was. Als je dat wil.
Rob is ook al verdronken.
Als we het over die tijd hebben.
Je hebt nog nooit bij een krant gewerkt.
Heb ik nog nooit bij een krant gewerkt? Ik denk dat ik langer bij een krant heb gewerkt dan jij. Ik heb mijn opleiding bij een krant gehad, ja.
Professor Dupardi is ook de kapitein op.
Wat een flauwe kul.
Dit kan niet.
Mag ik even het woord hervatten?
Dat kan niet. Het is toch.
Ik vind het.
Langs mijn krant
gewerkt. Ja, godverdomme zeg.
Ik heb zelf een krant
aangeschreven. Luister,
kapitein.
Ik denk dat ik het ben.
Heren, kapitein Rob, luister.
Ik ben begonnen met het ding te bezorgen, jongen.
Kijk, luister. Kees, dit is niet het Parool. Je bent nu vooraan in Amsterdam, dus iedereen op zijn beurt. Kijk, kapitein Rob. Kapitein Rob is ook verdronken, hoor ik
net. Nee, hij vloed maar liever.
Ik bedoel, Jezus Christus, we hoeven toch niet... Heintje Davids hebben ook Joden verborgen op zolder, of is ze juist verborgen? Ik bedoel,
dat is heel belangrijk.
Je zit te praten over een tijd, jongen, die voorbij is. Als jij godverdomme durft te kijken naar je eigen krant, dan zou je dat soort dingen niet durven zeggen.
Oh jawel, dat durf ik...
Ik zou die statuten maar eens een keer uit de stof halen.
Durf ik tot op de dag
van... Maar nu even iets anders. Ik wil even mijn betoog afmaken.
Tom van Dijk.
Ik word er wel eens zenuwachtig van als ik hoor hoe journalisten dat heilige decorum op proberen te houden alsof ze de feiten en niets dan de feiten doen. Jongen, als jij bij een krant gewerkt hebt, dan weet jij bijvoorbeeld wat er van de telex afrolt. Welke keuzes er elke dag gemaakt worden, welk bericht niet en welk bericht wel.
zeggen? Ik ben toch begonnen dat te
en dan,
zeggen?
En dan, waarom durf jij dan niet te zeggen dat het parool waar jij dan bij werkt, als we het daar dan over moeten hebben, een krant is die bepaalde maatschappelijke keuzes maakt en die overduidelijk elke dag weer in die krant te vinden zijn?
Ik ben begonnen
zoals dat Elsevier, om weer eens wat anders te noemen, zoals Elsevier deze week heel prachtig, of de vorige week heel prachtig, over de rug van de krakers het socialistische gemeentebestuur aanvalt. Dat is ook een prachtig gezicht om dat te zien. Een heerlijk stuk ook, want de krakers komen er nog goed vanaf ook. Maar de enige reden is dat ze Polak willen aanvallen, want ze hebben niks met het socialistische gemeentebestuur te maken. En het is onzin om te zeggen dat Elsevier daarom plotseling een eerlijk artikel heeft geschreven. Ook zij maken een keuze. Iedereen, elke journalist maakt in zijn eigen gebiedje een keuze. En als totaal, als complex, maakt de krant een keuze uit de feiten, uit de gegevens. En die keuze is wel degelijk bepalend voor de sfeer waarin een krant gemaakt wordt en wat er uiteindelijk in staat.
Kees Tamboer.
En dat moet jij toch weten, jongen.
Ik heb dat geen ogenblik
ontkend. Zo lang bij krant gewerkt.
Ik ben begonnen, ik heb als eerst het woord gekregen en ik ben begonnen met dat te vertellen. Ik snap er niks van, maar het enige wat waar ik ontzettend boos om word, en dat meen ik serieus, is dat jij op een ogenblik zegt, feitelijkheden. Nee, voor feitelijkheden, voor feiten,
hebben
mensen... Hebben mensen,
don, laat Kees nou
voor feitelijkheden hebben mensen hun leven gegeven en dat vind ik ontzettend.
Ja, maar Kapitein Rob is ook overleden.
Nee.
Ik zou ook voor feitelijkheden mijn leven willen geven.
Het eerste...
Liever onvrij in Siberië.
Nee, maar kijk, weet je, Kees, waar het argument...
Het eerste...
Luister, Kees, het argument...
Ik wilde... Het eerste wat een dictator zegt is de nieuwsgaring, de feitelijkheden moeten we kleuren, moeten we bijsturen, moeten we breidelen, de weergave ervan. Dat is het eerste wat iedereen zal zeggen in Oost en in Noord en in Zuid. Ik bedoel daarmee dat feitelijkheden, dat je daar zo niet over kunt praten als Tom van Dijk doet. Die man die weet dan niet wat journalistiek is, dan moet je ontzettend...
Frank van den Berg.
Volgens mij is het helemaal niet waar wat hij zegt. Volgens mij is het nou juist zo dat mensen voor meningen hun leven gegeven hebben. En helemaal niet voor feitelijkheden. Het gaat er juist om dat als er een dictatuur is, dat dan meningen onderdrukt worden. En niet, en dat is waar de mensen voor opkomen natuurlijk. En dat is wat er vergeten wordt op het moment dat er geen dictatuur meer is. Dat het ook allemaal meningen zijn.
Weet je, een dictator schift feiten. Die het
maar dat doe jij toch
horen.
Ook, jongen?
En een journalist... hoe afschuwelijk het ook is, want hij is er vaak niet toe opgeleid. Hij heeft er geen psychologische test voor afgelegd. Moet ook feiten schiften. En hij moet dat volgens, in mijn ogen, objectiveerbare normen doen. Sorry voor het moeilijke woord. Maar hij moet zich aan regels houden, aan spelregels.
Het is puur een onge, vind ik, hoor.
Ja, maar welke spelregels?
Zijn het feit in het parool of niet? Zijn het feiten hoofdzakelijk?
Ja.
Het Centraal Planbureau werd met een toneel gevoerd.
Je bedoelt dat in het rode kadertje van een reekalfje geboren met vier ogen en
Nee, maar het Centraal Planbureau...
Het probleem is, kijk, volgens mij is het probleem is waar worden feiten gemaakt. Over de autoriteiten die beschikken over apparaten die aan de lopende band feiten produceren, zoals dat heet. Cijfers produceren, allerlei getallen produceren, daar zit de overheid vol mee. En de mensen die optreden tegenover de autoriteit, die proberen van onderaf een anti-autoriteit op te bouwen, die hebben niet dat ontzettende apparaat van feiten en zo. En in die vertekende wereld functioneer je natuurlijk. En dat is het probleem.
Jan Haasbroek.
Ja, we laten ons voor een... vreselijk politiekaartje spannen hier. Want we zitten nu te zeuren over of er wel voldoende hoor en wederhoor en zo is toegepast. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik vind het echt te gek dat er nu een discussie opkomt van is dat wel veelzijdig genoeg of besteedt ze wel aan genoeg mensen aandacht of zo. Dat is, daarmee laten we ons, het is lekker hoor, want er staan allemaal lekkere
dagen. Ja, mijn rechterbuurman, nee. Mijn rechterbuurman helemaal niks. Ja. Jan
Haas. Nee, maar ik bedoel, volgens mij moet het daar niet over gaan.
Hans Lindekamp. Vaardig is.
Ben ik dus min of meer met Jan eens. Kijk, we hebben allemaal vastgesteld dat objectiviteit niet bestaat. Dus eigenlijk kunnen we wel ophouden met daarover te praten. Je kan je wel afvragen of... kijk, ik vind de manier waarop Radio Stad die verslaggeving heeft aangepakt... journalistiek, ethisch, volstrekt eerlijk en terecht. Maar ik geloof wel dat als je als lokale omroep een bepaald standpunt inneemt... dat je dan je op een gegeven moment ook moet afvragen... op welke manier je dat standpunt het beste kan uitdragen. En ik geloof dat hier en daar de verslaggeving wel zodanig is geweest... dat je sommige mensen van je vervreemd hebt. Dat je dus in feite laten we zeggen, de steun voor de kraakacties bij de Amsterdamse bevolking. Iets wat in gevaar heb gebracht door een al te eerlijke steun aan die kraakacties.
Ja, dat is een inschatting vanuit Hilversum waar normale mensen ook... Nee, wacht even. Nee, maar
goed.
Waar een inschatting van wat er gebeurt aan de basis, VARA, Cuculecu, VARA van de Lach, niet geheel duidelijk meer is. Omdat als je Hilversum belt, dan krijg je tuut. En dan als je eindelijk doorkomt, dan is het... we besteden
Nee, maar ik vind dat je als radio staat best maar aanvragen hoe je overkomt op het Amsterdamse.
Nee, maar bevolking. We hebben het niet over Radio Amsterdam.
En, nee, oké, okay, ik vind ook. En,
wat daar dat weten betreft we nu van.
Ja, oké, okay, staan. Ja? Wat dat betreft ben ik het met Jan eens dat we ons inderdaad ontzettend in de maling laten nemen op het ogenblik door. En dat is naar mijn gevoel ook een gevolg van de hier en daar.
Huh? Kleur bekennen.
Ja, als je hem even uit laat spreken. En een beetje een gevolg van de wijze van verslaggeving. Dat we ons ontzettend in de maling laten nemen. Want het gaat helemaal niet om de objectiviteit in de journalistiek op dit ogenblik. Het gaat om het ontzettende, soms walgelijke optreden van het gemeentebestuur in die hele affaire. En we zitten nog maar steeds over onszelf te praten. Alsof de journalisten de oorzaak van het hele geval zijn.
Ja, maar ik heb in het Parool bijvoorbeeld daar nog niks definitiefs
op. Nee, maar ik vind het Parool ook helemaal niet zo'n goede krant.
Oh, niet beste vriend, want we kennen best kleuren hoor. Vertel het mij, vraag het mij.
Mag ik het echt vragen?
Ja, je mag alles vragen.
Ook aan jou?
Ja.
Oké, ga die dan.
Maar in de 60 jaar
ja, zeg het dan.
Toch veel moderner dan nu over de politie, of niet?
Je mag
niet
vragen.
Ik
kan me ook nog
even vragen.
Wat zei je, Jan?
Ik vond dat Parool in de 60 jaar heel anders over politieoptredens en dit soort conflicten schreef dan op het ogenblik.
Ik vind dat het nou te veel over het Parool gaat, hè? En dat vind ik nou echt oninteressant om alsmaar over het Parool te praten. Dat vind ik Radio Stad veel interessanter. Wat volgens mij gebeurd is rondom Radio Stad, is dat Radio Stad voor het eerst sinds heel lang een echt heel groot massa-orgaan is in Amsterdam, wat op een niet-gratuite manier de basis aan het woord laat. Niet gewoon ingeklemd een meninkje tussen een bombardement van rechtse commentaren, zoals in het Parool het geval is, maar echt de mensen en de mensen die in actie staan hun volle pond geven. En dat in een massa-orgaan. Nou, dat is ontzettend lang niet gebeurd in Amsterdam. En dat is ook de reden waarom al die autoriteitsgevoelige massa-organen die tot nog toe voor het gezegd hebben gehad in Amsterdam, daarover vallen. Die kunnen daar niet tegen. Dat is wat er aan de hand is. En dat vind ik hartstikke goed van Radio Stad.
Ja, nou, dat is dan ook meteen het einde van deze discussie. We hebben een tweede. Ja, nee, maar dat kan best. Er zijn 5 mensen die het woord hebben gevraagd. Kees, hou het dan kort. Oké, als allerlaatste.
Nou, ik vind het toch een beetje raar als ik vrijdagavond 29 februari...
Nee, we gaan het niet over de stad hebben, want... Nee,
maar dat wordt al door.
Hallo, luister, ik ben begonnen met te zeggen van jullie bij Parool hebben... Nee, luister, je hebt alle mogelijke kansen.
Je moet het aandurven, jongen.
Nou, oké, kom maar. Nou,
laatste dan. Als ik vrijdagavond 29 februari naar Radio Stad luister...
Let's go, boy.
Als ik naar Radio Stad luister, ik denk...
Stad Radio Amsterdam.
Nou ja, weet ik veel, maar zo noem ik het.
Even het werk maar gebruiken.
Jezus, wat is daar allemaal gebeurd? En ik ken dat. Ik